Oké. Nou, welkom jongens en meisjes. Ik weet het niet, hoe voorzichtig zijn natuurlijk. Ik ga jullie een introductie geven naar codegeneratie. Let op, het is echt een introductie. Dus ik wil jullie niet uit het water blazen met het genereren van een complete scaffolding voor een MVC of dat soort dingetjes. Gewoon even een introductie met T4. Unfortunately, Dutch is what I prepared. I could freestyle it into English, but I rather do it in Dutch and take 15, 20 minutes of your time afterwards to do it in English. So I won't blame you if you leave it. Okay. Pop, pop. Een introductie naar codegeneratie. Even over mezelf. Software engineer voor Achmea, sinds een jaartje of zes. En probeer daarbij te focussen op gezonde code die een applicatie lifecycle meegaat. Dus toen recent gevraagd om een keer opnieuw na te denken over een bestaande applicatie. Ben ik eens wat meer nagedacht, ja, hoe kunnen we nou wat meer automatiseren daarin? En zodoende dus ook zelf pas met een paar maanden echt met die T4 tooling van Microsoft aan de slag gegaan. En daar gaat de wereld open. Dat is echt een ontzettende krachtige toolkit. En nou, daar gaan we het vandaag eens eventjes over hebben. Wat staat er op de agenda? Eerst even een korte intro, T4, van ja, wat is het nu precies? Hoe werkt het? Syntactisch, hoe steekt het in elkaar? Ze hebben twee opties eigenlijk voor het genereren met T4. Tooling, want het zal blijken dat standaard out of the box met Visual Studio 2010 de T4 support suboptimaal is. Dan vervolgens debugging, ik denk de belangrijkste feature voor ontwikkelaars, althans voor mijzelf, de debugger. Dan een heel belangrijk stuk principes voor codegeneratie. Je gaat met codegeneratie aan de slag. Hou die vijf puntjes altijd in je achterhoofd. Dan zul je zien dat jouw effort lang meegaat. En wat boekjes om te lezen. En het tweede deel van de presentatie. Wat meer toegepast. Een stukje over entiteitengeneratie vanuit een UML-klasmodel. Dus vanuit het grafisch model wordt dan code gegenereerd middels T4. En als de tijd het toestaat, dan gaan we een ander stukje van codegeneratie doen. Dus vanuit een app.config worden connectiestrings uitgelezen en vandaar wordt een simpele connectiemanager geïnitialiseerd. Dus dat is eigenlijk wat je met codegeneratie wil doen, is het saaie programmeerwerk wil je wegnemen. Dus het initialiseren van SQL-connecties of het uitschrijven van 100 auto-properties in entiteiten. Ja, daar zit je als developer niet echt op te wachten. T4 is uw vriend daarin. Oké, dus T4, Microsoft Text Template Transformation Toolkit. Een framework gebaseerd op templates waarmee je tekst genereert. Tekst in de breedste zin van het woord. Dus dat kan zijn CSS-files, dat kunnen config-files zijn, dat kan XML zijn. Alles eigenlijk. En die templates, dat is een mix van tekstblokken. Worden één op één doorgezet naar jouw output. En controllogica. Dus de besturing is van je template, zeg maar. En je hebt dus twee momentjes om die templates af te vuren. Design time vanuit de Visual Studio 2010 context. Of at runtime. Dus je kunt voorgecompileerde templates mee uitleveren. Om bijvoorbeeld op runtime nog controls te genereren voor webparts of dat soort dingetjes. Gaan we niet te veel op in, dat is weer zeg maar de next level. we houden het nu vooral een beetje simpel. Het doel is om je te prikkelen, zodat je zelf daarmee aan de slag kunt. En zeg maar een basis mee te geven die jou in staat zet om met T4 aan de slag te gaan. Een stukje historie. T4 bestaat al eigenlijk vanaf Visual Studio 2005. Toen was het nog volgens mij bekend als T3. Ze hebben volgens mij in het laatste stadium de transformation er nog bij gegooid voor wat voor reden dan ook. In wezen de techniek is in basis niet veranderd. Het is mee uitgeleverd met Visual Studio 2008 en belangrijk in die mijlpaal is dat Microsoft zelf is gaan dogfooden. Dus ze zijn het zelf gaan gebruiken voor delen uit het Entity Framework. En voor het MVC-framework. Dus daar is Microsoft zelf zeg maar, de T4-techniek gaan gebruiken. Met de release van 2010 Visual Studio is het wat meer een first-class citizen geworden binnen de ontwerp binnen de suite. Sortiment van, het houdt nog steeds niet over, als je het mij vraagt, maar daar komen we dadelijk op terug. We zien wel dat Microsoft het zelf steeds meer gebruikt, steeds meer doorvoering. Entity Framework is het veel verder doorgevoerd, MVC 2 en heel mooi ook de architecture tools. Later ook daarover meer. Dus mooi, een paar nadeeltjes, om dat gelijk maar eventjes te doen. In Visual Studio, in je tekst templates, geen syntax highlighting, geen IntelliSense en lastig te debuggen. Dus ja, dat is jammer. Ik heb niet helemaal helder kunnen krijgen waarom dat Microsoft niet meer met die prachtige techniek doet. Gelukkig zijn er... is er tooling beschikbaar om dus die tekortkomingen af te vangen. En daar is voor een groot deel is dat gratis tooling. Er zijn plugins te krijgen om je dus wel syntax highlighting te geven, een vorm van IntelliSense. Dus dan maakt het allemaal wat bewerkelijker. En om meteen maar even een goed beeld te geven van wat het nu precies is, de T4, ga ik de grootmoeder van alle demo-applicaties even aanroepen. Dat is natuurlijk een Hello World. Dus ik heb gewoon een standaard, volgens mij is het een assembly project, en een tekst template file toegevoegd, herkenbaar aan de TT-extensie. Bovenin twee directives die de template zelf declareren. Een tekstblok, het woordje hello, en een statementblok met daarin een functie, heel bazaal. Een output van het woord world. En als ik dan dit ga opslaan, dan wordt dat getriggerd. En dan, als het goed is, heb ik hier een helloworld.txt. Lord and behold. Hartstikke idee. Hello world. Dus dat is eigenlijk, zeg maar, tekstemplate in de meest elementaire vorm. En wat er dan gebeurd is, is het volgende. We hebben een template. Die hebben we net gezien, dat is de TT-file in Visual Studio. Op de achtergrond wordt de template meegegeven aan de Text Transformation Engine. Die maakt er een soort geprecompileerde vorm van. En dat zou bekend voor moeten komen, want dat is gewoon C#. En je zal altijd zien dat jouw template ondergebracht wordt in één enorme transform text functie. En... nou, die spuugt gewoon een enorme string terug. Zijnde jouw file? Dat is eigenlijk, ja?
Waar kun je nou opgeven dat hij moet genereren in helloworld.txt?
Oké, okay, nou, dat is heel wel goed. Hij neemt standaard... de vraag is dus van, waar geef ik die output op? In dit hele eenvoudige voorbeeld is dat aangegeven aan de tweede directive, output directive. Dat zal een volgende slide, zal ik daar meer over vertellen. Het moet een extensie zijn tekst, gewoon een tekstfile. En hij neemt standaard de bestandnaam van de template mee over. Dit is maar eventjes een demo om even gewoon eruit te krijgen van, nou, dit stop ik erin, dit komt eruit. We gaan nu verder kijken wat er nu allemaal precies gebeurd is. Overigens, inderdaad, als mensen vragen hebben, raise your hand en dan gaan we het gewoon oppakken. Dus een aantal, als ik met mijn T4 tekst template wil beginnen, een aantal belangrijke directives. Template directives, waar dat je aangeeft in welke code dat de template geschreven is. Of dat die gedebugd moet worden. Een include header, om andere T4 files een soort van te referencen. Hè. Die worden direct zeg maar, toegevoegd aan jouw template. Een assembly directive om andere assemblies te referencen. Je moet zelf die references leggen. Het is niet dat hij bijvoorbeeld references uit het project mee overneemt. Een import directive om namespaces te importeren. En zeg maar een using counterpart vanuit de gewone code. Een output directive om dus de output te specificeren. Moet het een tekstfile zijn, moet het een CSS-file zijn. Gewoon eigenlijk de extensie, veel meer omvat het niet. En ook heel fijn is de parameter directive. Waarmee ik parameters kan specificeren die door mijn template opgepakt worden. En waar dat ik het geheel dus wat meer mee kan sturen. Zoals gezegd, een template bestaat uit twee blokken. Of je hebt twee soorten blokken. Je hebt textblocks en je hebt codeblocks. Textblocks is eigenlijk heel eenvoudig. Je hebt gewoon tekst en dat wordt één op één doorgezet naar de output file. Veel interessanter zijn de controlblocks. En een daarvan is het standaard statementblok. En dat wordt aangeduid door een hekje open met een hash. En daar kan je gewoon met C-sharp aan de gang gaan. En je ziet dus dat er eerst een statement is, een for loopje. Vervolgens een tekstblok. En de for loop wordt gesloten. En vervolgens genereert hij drie keer de Hello World tekstblok. Heel eenvoudig allemaal.
Zo'n ASP Classic zo wat.
Het heeft inderdaad, de Kleefmaar zei het ook, het heeft wat weg met de ASP-syntax, inderdaad. En dat wordt alleen maar erger, want nu hebben we hier zeg maar de expression blok met de is. En waar dit zeg maar als code gezien wordt, wordt dit, het resultaat van dit statement wordt geoutput naar de code. Dus je ziet dat we nu een regeling nummering ervoor hebben gebouwd met de iterator uit de for loop. Dus na dat is-teken wordt de output zeg maar weggeschreven. En de laatste variant van de control blocks is met het plustekentje. Dat is, noemen ze een class feature blok. En meestal zul je zien dat onderaan aan je template gooi je een hele berg functies die jou helpen om tekst te genereren. Dus hier zeg je vanuit je statement blok wordt de functie aangeroepen. En die functie die schrijft Hello World weg naar de output. Dus dat.
Die functie kan zou ook in een andere template kunnen staan.
Ja, zeker. Ja.
Template wel gereferenced hebben.
Ja, die moet geïncluded zijn. Hè. Dus straks in de toegepaste deel voor de entity generatie, dan kun je zien dat dat dus eigenlijk een bundel is van templates die jouw entiteiten gaan genereren. Ik denk dat hij gewoon standaard daarvan zal maken een tekstfile. Maar het kan goed zijn dat dit ook klapt. Het is een kleine omit in mijn voorbeeld, denk ik. Dus, in principe zou je dus de output directive met een punt txt of zo bij horen. Oké, dus twee momentjes van generatie waar we uit kunnen kiezen. Design time, die ik persoonlijk het meeste gebruik, is gewoon vanuit de Visual Studio. Ik heb een blok metadata, model, en je klikt gewoon rechts muis, generate code, en vervolgens gaat T4 aan de slag om entiteiten te genereren. Ik heb een aanpassing gedaan in mijn project settings. App-config is aangepast. Ik genereer de template opnieuw door gewoon dat ding aan te tikken en te zeggen save. Je kunt ook templates meer uitleveren op runtime en op runtime niveau draaien. Daarvoor moeten dus wel de templates in een geprecompileerde vorm mee uitgeleverd worden. En dat is dus dan de vorm zoals we ze in de flow zagen, die middelste vorm, met dat enorme transformation van de enorme methode erbij. Nou, ja.
Ja. Kun je dan zelfs zeg maar bepaalde clusters laten genereren op runtime basis? Of is het dan puur voor tekstgeneratie?
Ja, je zou de clusters kunnen genereren op runtime basis. Alleen op runtime, dan moet je al het stadium voorbij zijn, dus dat je klassen genereert, want die moeten dan al mee gecompileerd zijn. Hè? Dus het is meer om tekstblokken te genereren. Hè? Dus de vraag is van hoe werkt dat vanuit runtime? En,
krijg je dan een soort reflection.emit-achtige constructies?
Ja, zou kunnen als je dus echt code wilt genereren op runtime niveau. De voorbeelden die ik gezien heb zijn meer het genereren van HTML, simpele HTML controls en dat soort architectures. Moet ik eerlijk bij zeggen dat ik runtime templates verder nog niet echt gebruikt heb. Dus daar weet ik niet precies een hoed en rand van hoe dat met het genereren van echt dynamische code op runtime hoe dat precies in elkaar steekt.
Ja? Kan je ook automatisch, als je een precompile, dat je automatisch alles wat je nu genereert, en als je de config veranderd is, dat je automatisch de precompile automatisch je code moet genereren?
De vraag is van, kan dat dus, zeg maar, even kijken als ik het goed begrijp, die tekstgeneratie getriggerd worden door het opslaan of zo? Ja? Kan de teksttransformatie getriggerd worden door een compileslag? Ja, dat zou kunnen. Wellicht dat je daarvoor zelf wel met de Visual Studio 2010 Software Development Kit aan de slag moet. Want je kunt vanuit die T4 context dan programmeren tegen die Development Toolkit. En vandaar het zou je events af kunnen vangen voor debugging en dat soort dingen. Dus het is wel mogelijk, ja. Even kijken, belangrijke editors. Tangible, die gebruik ik persoonlijk, die heeft een T4 editor. Een free versie en een betaalde versie. Dan heb je in ieder geval de syntax highlighting. En een primitieve vorm van IntelliSense. Daar worden ook wat standaard templates mee uitgeleverd. DevArt heeft ook een T4 editor. Heb ik persoonlijk nog niet zoveel ervaring mee, maar doet min of meer hetzelfde. Hè? Dus ook je highlighting en de IntelliSense. Als je wat meer aan de slag wilt met het genereren van code vanuit de Visual Studio 2010 UML diagrammen, dan is daar Visual Studio 20 Pack Feature Pack 2 voor beschikbaar. Let op, dat heb wel een MSDN-subscriptie nodig, dus dat is niet helemaal gratis beschikbaar. En als je zegt, van, nou, ik vind het een mooie techniek, ik wil ermee aan de slag, is de blog van Oleg een heel goed startpunt. Hij brengt ook heel simpel met Hello World-achtige dingetjes. En bouwt daarop snel verder. Yes?
Heb je wel gekeken naar DevArt?
Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben met Tangible begonnen en ja, dat werkt voor mij gewoon. En voor de presentatie ben ik zo zoeken van, er moet nog meer zijn. Dus toen liep ik hier tegenaan. Dus het heeft mij niet echt, van de twee, ik heb verder geen echte persoonlijke voorkeur. Ik ben gewoon met één aan de slag gegaan en dat werkt gewoon voor mij. Dat andere zag er ook goed uit. Dus ja, probeer ze alle twee, kijk wat het beste voor je werkt. En verder ontloopt elkaar denk ik niet zo heel erg veel op het eerste gezicht. Oké. Debugging. Zoals gezegd, een beetje tricky. Je kan niet een breakpoint gooien in je template, zoals je dat doet in een gewone class file. En dat heeft te maken met het feit dat jouw template wordt aan de processor doorgegeven. Dat proces dat draait eigenlijk buiten Visual Studio en komt dan terug met gegenereerd tekst. Dat brengt wat lastigheden met zich mee. Dus je moet in je template aangeven dat je wil gaan debuggen middels de template directive. En vervolgens moet je in jouw template twee regels code opnemen. Eentje om de debugger te starten. Daarmee zal hij onder water een nieuwe instance van Visual Studio opstarten. En waar je wil stoppen, gooi je de breakregel in. En dan kun je vervolgens wel gewoon door de template heen stappen. En heb je ook gewoon wel watches beschikbaar en de traces, de stack trace en dat soort dingetjes.
Maar wat gebeurt er als je zegt template debug is false en je laat die debugger statements in je template code staan?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Hè. Wat gebeurt er dus als je de debug switch op false laat staan? Dan wordt de intermediate pre-compiled code wordt niet gegenereerd. Of dit wordt niet echt geoutput, dus daar kun je niet doorheen stappen. Dus dan zal hij jou een venster tonen met assembly not found. Wat je bijvoorbeeld ook krijgt als je in framework code zelf stapt zonder dat je de symbols zeg maar echt lokaal hebt staan. Is dat duidelijk? Dus
mijn vraag is, als je hem op vol zit, ja? Moet je dan ook al die debug start statements en debug break...
Die moet je nog wel uitcommentariëren of weghalen, anders gaat hij toch de debugger aftrappen.
Dat is jammer.
Ja, het kan. Hè? Dus ik zou die regels sowieso nooit mee niet te lang in je code willen hebben. Maar die directive switch is echt om de pre-compiled code eventjes apart te zetten in een CS-file. Je zult ook zien dat die, kan het je daar ook wel even laten zien, dat die CS-file wordt gewoon in jouw temp directory weggeschreven. En laten we gewoon eventjes een demo'tje doen, dan kunnen we het kijken, dan kunnen we het zien. Dus ik had hier een debug staan. Debug directive op true. Launch je de debugger en we breken hem in de for loop. Op het moment dat ik save, dan triggert hij de generatie. En we zien de debugger.launch die ons een nieuwe instance van Visual Studio 2010 voorschotelt. Hij zal in de solution waarschijnlijk een devenv entity laten zien. Hè. Dus dat geeft aan, het is echt een onderwater proces wat die templates genereert. Ja. Hartstikke idee. Dus dit is het template, geopend vanuit de debug context. Je ziet gelijk dat mijn Tangible T4 editor niet meegeladen is. En dan kun je gelijk ervaren hoe dat het leven is zonder syntax highlighting. Godzijdank hebben we wel de callstack beschikbaar en de locals en kunnen we daar gewoon wel watches op zetten. Vervolgens kunnen we wel gewoon met de F10 over onze code heen stappen. We zien de iterator op 1 staan. Als ik hier overheen stap en we drukken op F5, dan zal hij stoppen op onze debugregel. En ik ben een half seconde voor. Als ik nu ga kijken in mijn, moet ik even denken, in mijn tijdelijke directory. Dan heb ik hier ergens een C-users. Hoppakee. Dan zal hij dus, als het goed is, dadelijk een klasse tonen met een enorme methode erin die één string uitspoegt. Ja. Dit voorbeeld is niet zo schoon als hetgeen wat ik in mijn slide heb gebruikt, want daar heb ik wat overheid weggeschrapt, net zoals lines en dat soort dingetjes. Dat is meer voor de debugger om aan te geven op welke lijn dat die precies zit. Dus je ziet hier een enorme transform text methode en de debugger methodes erin. Onze for loop, de break en als het goed is hier ook de hello world. Ja, dus het tekstblok wordt standaard omgezet naar een this.write. En de write statements die je in je templates gebruikt, die worden ook eigenlijk daarna vertaald. En uiteindelijk wordt de string teruggegeven. Dus dit is zeg maar die code die je niet hebt als je die debug directive aan hebt staan. Nee, die template, dus de vraag is, wil je dit zien? Nee, eigenlijk niet. Hè. Dus als je mij vraagt, dan wil ik het liefst gewoon een breakpoint, gewoon zo'n bolletje in mijn template zetten en op F5 drukken. Gaat helaas niet gebeuren, je moet eventjes wat kunstgreepjes daarvoor doen. Op zich werkt het zo, dit is wel werkbaar, is mijn ervaring. Voor mensen die hun hoop zetten op Visual Studio 2011, niet doen. Waarschijnlijk dezelfde implementatie als dit. Dus F5 debuggen en hij verlaat zeg maar onze code weer hier en we kunnen het weer afsluiten. Ja, het hele debugproces, het is niet zoals dat je gewoon assembly debugt. Ja? Ja? Oké, ja. Dus de echte tekstfile die wordt pas gegenereerd echt door die toString, die allerlaatste toString methode. En die schrijft dan dit faaltje weg. Hè, dus je kunt niet in de tussentijd het bestand zien dat er iedere keer een regel bij komt. Nee. Sorry, dat heb ik niet goed begrepen. De vraag is dus, van, kun je het opbouwen van dit bestand, kun je dat zien? Nee. Hè, het is de toString methode die aanroept. Die blaft een enorme string terug. En dat wordt in het outputbestand gezet.
En als je nou die file die zeg maar gerecompileerd heeft.
Ja.
Als je die opent in dezelfde Visual Studio, dan werkt daar een breakpoint zetten?
Nee. Dat is ook een hele mooie suggestie. De vraag is van, als ik nu die precompiled toestand open, kan ik daar dan breakpoints in zetten? Nee, helaas. He, dus het is echt een beetje een aaneenschakel van een aantal procesjes. En het is een beetje een iffy proces, maar op zich is het wel. Je moet daar even een beetje aan wennen, maar het is wel werkbaar. Het is niet zo luxe als de standaard debugger, zeg maar. Oké, laten we verder gaan. Nu dat we een beetje de standaard generatieflow gezien hebben en de belangrijkste feature, de debugger, nu een aantal belangrijke principes. Als je met codegeneratie aan de slag gaat. Ik heb die principes uit het boek van Kathleen Dollard, een aanrader als je echt hiermee aan de slag wilt. Zij heeft een boek geschreven over codegeneratie binnen de .NET context. Gaat niet specifiek alleen over T4, ook XSLT gebruikt ze daarin. Maar er zijn wel een aantal hele mooie lessen uit te leren. En zij definieert eigenlijk vijf belangrijke velden, belangrijke principes die je in je achterhoofd moet houden bij het genereren. En punt 1 is control the generation process. Dus baas over het eigen proces. Vermijd flying pink unicorn shizzle. Hè? Geen magic, hè? Het moet een transparant proces zijn. Als er namelijk een probleem in zit, ben jij degene die het op mag lossen. Dus dan is het belangrijk dat je het hele generatieproces helder hebt. En dat je weet hoe dat de architectuur zeg maar, in elkaar steekt. Tweede is, koester je metadata. Hè? Dat is je hoogste abstractielaag. Ontzettend belangrijk. Die zou discreet moeten zijn. En die zou ook morphable moeten zijn. Dus dat wil zeggen dat dat ding dat het een werkbare vorm moet hebben. Hè? Dus zorg dat het aanpasbaar is. Dat het niet een van heel exotisch bestandsformaat is. Zorg dat het, hè, dat het gewoon een gedragen standaard is. Zorg dat het een gemakkelijk proces is. We hebben allemaal wel eens code gegenereerd. Namelijk als je schema's aangeleverd krijgt en je gaat met xsd.exe daar de code uit genereren. Waar ik aan een ontzettende hekel heb is, boven in die file staat, warning, dus code was generated by a tool, punt. Ja, en wat, welke parameters, hoe precies, vanuit welke namespace, opties, dit of dat. Zorg dat jouw generatieproces een easy proces is. Eén klik, geen klik, gewoon getriggerd op een event als ik iets opsla. Vooral belangrijk om je code over een langere tijd constant te houden. Zorg dat het een easy proces is. Misschien wel de belangrijkste. Respect handcrafted code. In haar boek zegt Kathleen, handcrafted code is sacred, is heilig. Ik vind het heilig een beetje een zware term, maar ontwikkelaars gaan niet blij zijn als jouw generatie 4 uur werk in 2 seconden ditcht. Ook al hadden zij misschien in eerste instantie niet in die files moeten gaan zitten schrijven. Een header bovenaan in de file is vaak niet genoeg, bijvoorbeeld. Ja, als je met Visual Studio Navigation erin duikt, dan zie je vaak de bovenkant van de file niet eens. Het probleem ook met handcrafted code is, als iemand voor de lunch iets schrijft, jij gooit tijdens lunch weg. Na de lunch gaat hij waarschijnlijk niet precies hetzelfde meer schrijven. Hè? Mensen hebben daar goed over nagedacht. Zorg met jouw generatiemechanisme dat mensen heel duidelijk hebben dat ze in gegenereerde files aan het lezen zijn. En dat ze daar dus niet in gaan schrijven. Een aantal tips daarvoor zijn, toch de header. Maar niet alleen en uitsluitend. Wat je bijvoorbeeld ook kunt doen is, in jouw gegenereerde files, gooi daar een term tussen, generated. Hè? Dat geeft al iets meer een signaal af. Er wordt geopperd van, nou, gooi een header boven iedere functie. Van let op, gegenereerde content is dit, gegenereerde code. Maar er zijn wellicht ook betere maatregels, geautomatiseerde maatregels. Dus als jij code genereert, dan kun je zien of dat er een faal al bestaat en of dat die matcht aan bepaalde patronen. Dus dat gaat wel weer wat verder. Hè? Maar je kunt ook vanuit jouw T4-template de verantwoordelijkheid nemen om te controleren of dat daar niet in die files dingen veranderd zijn. En je kan ook vanuit je build automation, vanuit TFS, kun je ook kijken. Hey, mensen gaan files inchecken. Generated. Dat zou eigenlijk gegenereerd moeten zijn. Raar. Hè? Een vlaggetje op. Beeld gebroken. Mensen mogen daar niet in wijzigen. Gewoon. Punt. Dus dat zijn maatregelen die je kunt nemen om te zorgen dat je niet het werk van je collega met één klik op de knop. Kun je die veld niet gewoon read-only maken? Ja, bijvoorbeeld. Dat zou ook kunnen. Hè. Dus vanuit je build automation zou je kunnen zeggen van nou, deze files worden gewoon niet gewijzigd. Ze worden alleen gegenereerd door de continuous integration of de daily build. Of, zou wellicht ook een optie zijn. Ja.
Wat bedoel je met de metadata?
Oké, sorry. De vraag is wat wordt bedoeld met metadata. Metadata is de vorm waarin dat jij jou te genereren bron vastlegt. Dus bijvoorbeeld in het voorbeeld wat ik straks aanhaal, de metadata is een UML-klassendiagram. Een metadata kan ook een XML-file zijn waarin dat jij dingen beschrijft. Dus metadata is de bron van jouw generatieproces. Metadata is onafhankelijk van de implementatietechnologie. Dus vanuit jouw metadata ga je nu misschien een CSS-file genereren, maar je kan ook misschien een VB-file genereren of Java of weet ik wat. Dus het is echt de hoge abstracte informatiebron die als input dient voor jouw generatieproces. T4 kan verschillende input methodes aan. Maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, leg jouw metadata niet vast in een of andere exotische vorm. Zorg dat jij het concrete generatieproces kunt schakelen. Nu is misschien T4 waar je mee aan de slag gaat. Misschien is het straks wel CodeSmith of ik noem maar een andere generatietool. Dus zorg dat jouw metadata onafhankelijk is van het generatieproces. Dat het liefst een standaard is, bijvoorbeeld XML of zo, wordt vaak als input gebruikt voor generatieproces. Ja, wellicht is dadelijk in de toegepaste voorbeeldjes is dat wordt het wat duidelijker. De vijfde is generate high quality code. Je gaat code genereren, denk er goed over na wat je gaat genereren. En zorg wat je genereert dat het robuust is en dat het ook prettig leest. Ook als je gewone code schrijft, dan is de kans groot dat iemand anders dat ook gaat lezen ooit. Dus schrijf het als een soort boek, zorg dat het er leesbaar uitziet en zorg dat het ook gewoon prettiger uitziet. Dat geldt ook voor generele code. Nou, dat twee boeken. Denk je van, nou, ik wil met generatie aan de slag. Alle twee aanraders. Hele creatieve titels. ik heb ze al twee gelezen en ik kan niet echt. Ja, mijn lichte voorkeur voor het bovenste boek. Maar alle twee aanraders eigenlijk. Dus dan wil ik doorgaan met een toegepast stukje. Ja, sorry? Even kijken of ik de vraag goed begrijp. Dus zou je T4 kunnen gebruiken voor het inlezen van een bestand en dan vervolgens data in een database stoppen? Ja, je zou T4 kunnen gebruiken. Je zou T4 daarvoor kunnen gebruiken. Hè. Dus in principe in die template heb je gewoon de volledige C# omgeving tot je beschikking. Dus ja, de mogelijkheden zijn legio. Ik weet niet of ik de vraag helemaal goed begrijp, maar in wezen zou je dat ook gewoon met gewoon een C# code. Hè. Het idee van T4 is dat je dus tekst genereert. Als je tijdens het genereren van tekst wat in een database wil parkeren, ja, dat zou kunnen. Beantwoord dat de vraag een beetje? Aan? Ja, dat zou ook kunnen bijvoorbeeld. Hè. Tijdens het genereren schoon je wat dingen op de data. Je hebt gewoon je .NET framework tot je beschikking. Dus dat zou kunnen.
Zijn nog? Ja, en je noemde net ook CodeSmith. Zijn er grote verschillen tussen wat je met T4 kan en wat je met CodeSmith?
Ja, ik heb verder niet heel veel ervaring met CodeSmith. Maar met T4 kun je vooral veel meer. CodeSmith is gegenereerd om meer vanuit een database, volgens mij, code te genereren. En met T4 is zowel jouw input als jouw output is volledig open. Hè? Dus je moet daar meer voor doen, maar uiteindelijk is het een wat flexibeler toolkit. Ik ga even verder met Dim, anders weet ik niet of dat ik het qua tijd helemaal ga redden. Want het is altijd goed om een toegepast stukje voor de beeldvorming te doen. En T4 hebben we gebruikt in mijn kindje, zeg maar, de applicatie waar ik dagelijks in vertoef. En dat is vanaf mij, zilverkruis.nl, het klantportaal. En daar gebruiken we dus het UML-klassendiagram om bijvoorbeeld de entiteiten te genereren. Ja, dus hoe ziet dat ding er dan uit? Dat is gewoon een klantportaal. Zeg maar, hè. Je logt in met je DigiD-code, je komt hier op terecht. Uit de back-office worden je relatiegegevens opgehaald. We praten over ongeveer 1000 unieke hits per dag, dat is op zich nog niet zo heel veel. In december zijn het er wat meer, hè. Dan lopen mensen tegen het einde van hun zorgverzekering aan. Maar deze gebruikers zijn, moet je wel in een context zien van, het is nog niet heel erg actief gemarket. Dus we verwachten voor 2012 een hele sterke groei. En dan denken de mensen aan een factor 10, 20. Want je hebt een aantal miljoen verzekerden, dus dat zijn allemaal potentiële logins. Als we de solution dan mappen op de architectuur zoals we binnen Achmea SharePoint applicaties uittekenen, dan is het een 2C klasse applicatie. Dus dat betekent wat meer custom werk en wat minder standaard out-of-the-box SharePoint componentjes. En onze applicatie is multilabel en multilanguage. Daar komt dan deze architectuur bij kijken. Dus je ziet eigenlijk een standaard drie-tier model. Dus je hebt boven de user interface een businesslaagje in het midden. Een factory eraan voor de business logic, omdat die per label kan verschillen. En onderste laag is een resource access laag. En als je naar die architectuur kijkt, dan zijn er een aantal gebieden waar je codegeneratie op in zou kunnen zetten. De scaffolding genereren voor je MVP-patroon. Je zou bijvoorbeeld wat kunnen doen met de mapper uit de resource laag. Dat zijn dingetjes waar je als programmeren mappers uitschrijven, ja, daar word je ook niet heel vrolijk van. Hè. Je kunt bijvoorbeeld je kunt nog automapper daarvoor gebruiken, Codeplex project, mocht de architectuur dat toestaan. En de entiteiten, dat is ook niet echt heel erg inspirerend programmeerwerk. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben het domeinmodel zeg maar vormgegeven in een Visual Studio 2010 UML klassendiagram. Zoals het daar is afgebeeld. En met de T4-templates die uit de Feedback 2 komen, zijn we gaan genereren. En daar komt al een heel bruikbare code uit. En vervolgens zijn wij die templates nog wat gaan aanpassen. En dat is echt geen rocket science, dat zijn maar hele simpele dingetjes. Daardoor kun je wel die klasses echt toespitsen op de context waarin dat ze gebruikt worden. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben gezorgd dat ze altijd overerven van een base entiteit. Ja, dus dat is totaal geen rocket science, maar daarmee kun je wel met constraints netjes je entiteiten afvinken. Van, oh, ik heb ook echt een entiteit die binnenkomt. Er wordt standaard een serializable attribute boven gegooid, zodat die dingen gewoon altijd goed op een view state landen. Dat je daar geen rare dingetjes mee krijgt. Collecties worden nu standaard geïnitialiseerd. Dus ligt daar een 1-op-n relatie, dan wordt die collectie automatisch in de constructor van die entiteit alvast gegenereerd, zodat je programmeurs nooit daartegen een nulref aan kunnen lopen. En zodat mensen ook weten van oké, die collectie die is gewoon altijd standaard out of box, count is nul, gewoon leeg. Dat zorgt gewoon voor wat meer uniforme code. Al die drie parameters die zijn te overrijden. Dus mocht je een uitzonderingssituatie hebben, standaard worden ze geïmplementeerd. Door die parameter directives die we al gezien hebben, kun je het gedrag nog wel overrijden. Nou, laten we eventjes de solution erbij pakken. Dus dat is een SharePoint 2010 solution. Oké, wat we binnen die solution gedaan hebben is, we hebben dus een apart modeling project ingericht, waarin dat we dus modellen gaan uitwerken en ook architectuurdingetjes worden daarin vastgelegd. Hè. Dus ik weet dat je bekend bent met die modellen, maar vanuit die architectuurplaten kun je weer afdwingen hoe dat de references liggen binnen die binnen assemblies en dergelijke. Even kijken. Dus ik heb hier een 2010 model project en daarbinnenin is een domeinmodel gegenereerd. Gedefinieerd. En dit is het model wat we net ook in de slide zagen. En wat wij als projectteam ook ervaren is van. Het is gewoon erg lekker om je metadata visueel te hebben, in die zin dat het ook met je functionele counterpart makkelijk praat, in geval van uitbreidingen of van problemen. En als we dan even kijken, de templates erbij pakken, naar, dan zie je dat er aan deze namespace vier templates hangen, te weten een class template. .tt zijn dat dan de files, zullen we daar ook nog iets bekijken. Een template voor enumeraties, voor interfaces en voor structs. En als je kijkt naar de class template, dan zie je de parameters die dus in de directives gedeclareerd zijn, worden hier ook gepresenteerd. En nou, dan kun je dus die boolean gooien op een specifieke klasse om dus bijvoorbeeld de entity base override niet mee te nemen of om de serializable niet mee te nemen. Nou, laten we gewoon eens even wat genereren. Generate code. Als je dus dat feedback 2 niet geïnstalleerd hebt staan, dan zal deze optie ontbreken. Nou, je moet eventjes die assemblies laden voor die generatie de eerste keer. Dat duurt altijd eventjes wat langer.
Dus per entiteit kun je dus instellen of
die... Ja, wat gedaan is hier is, omdat hier alle entiteiten gewoon redelijk constant gegenereerd worden. De namespace, daar hang je de templates aan. Heb je een specifieke klasse die je wil overrijden, een specifieke entiteit, dan hang je aan die entiteit de template opnieuw. Met de overridable switches erin, zeg maar. Oké, code generation completed. Dus dit is wel weer een behoorlijk aantal stappen vandaan van de Hello World die we daar straks zagen. Want je ziet dat hier, zeg maar, hier heb ik een foldertje met T4 templates. Maar hier hangen natuurlijk niet meer entiteiten onder. Die worden netjes in een apart project gestopt. Te weten, entities. En nou, hier zien we onze result van wat zojuist gegenereerd is. Je ziet ook dat bijvoorbeeld de referentiegegevens, de stamgegevens die in een aparte namespace gedeclareerd zijn, ook netjes in een aparte folder terechtkomen. En als we dan bijvoorbeeld een tijdje klikken, dan zien we dat ik heb even de moeite genomen om die header wat uit te breiden. Dus komt over 3 jaar een collega die opent deze file en denkt van oké, dat is fijn dat het gegenereerd is. Dan weet hij hoe het gegenereerd is. Ja, dat is een kleine moeite, maar big help. We zien de serializable attribute die erbij is gekomen, netjes in entity base. En hier zit denk ik geen collectie in, maar als we bijvoorbeeld de relatie... object pakken, dan zit hier met een beetje geluk een constructor onder. Dus het genereren van die constructor, dat wordt allemaal afgevangen in T4. Die zit van, oh hé, er is een collectie aanwezig. Want voor de standaard entiteit heeft hij natuurlijk geen constructor, of kan hij gewoon de default constructor gebruiken. Hij ziet, oh, er is een collectie nu aanwezig. Ik moet er een constructor genereren en in die constructor worden die... collecties geïnitialiseerd. Nou, ga ik eventjes kijken of ik de T4 erbij kan pakken die hierachter steekt. Dit is de template. Je ziet al dat het met die directives ook wat een stapje verder is dan wat we uit de Hello World zagen. Niet zo vreemd natuurlijk. Je ziet de parameters, het type van de parameters. En vervolgens gaat hij los met de statement blocks. Nou, hier zie je bijvoorbeeld, dit is dan weer een stukje tekstblok. Je kunt zien, hier heb je de closing. Dit is gewoon recht output. Hè. Dus, hier heb je dan weer een statementblok achter. De class namespace wordt daar geoutput. En als we dan een heel stukje naar beneden scrollen, dan hebben we hier de featureblok. Dus met alle helper methodes erin om... Om bijvoorbeeld een serializable attribute erboven te gooien. Excuus voor de typo, want dit moet natuurlijk write class serializable attribute zijn. Maar dat is waarschijnlijk een copy-paste omit van mij. Een write collection property initializer. En ja, zo zie je, hè, dus netjes de structuur erin, gewoon allemaal methodes. En het gaat gewoon allemaal over het uit... uitspugen van tekst.
Deze relatie van CS.
Ja.
Dus als ik daar iets aan toevoeg in die property get gezet.
Ja.
De volgende keer is dat dan weg.
Ja. Ja. He, dus dit is een project wat eigenlijk eventjes nu offline getrokken is. Maar komt het allemaal uit TV. TFS zorgt ervoor dat die files bewaakt worden bij ons. Dus als iemand dat in gaat checken, dan zegt TFS van hey, één file in checken, dat is wel apart, want dit is gegenereerde code. Dus ja, dit is niet de bedoeling dat je hier aan gaat lopen sleutelen. Klas.
Als je iets wil, dan zou je toch nog van een soort basisklasse kunnen parsliden waar je dingen aan toevoegt.
Ja, je zou inderdaad, dat zou je kunnen doen. Je zou een basis natuurlijk voor de generieke dingetjes. Je zou partials kunnen doen, wordt geopperd. Maar een oplettend oog ziet hier sealed staan. Omdat, ja, dat is een beetje de afspraak die je maakt. Voor ons is een entiteit en niet meer dan dat. Dus met partial class daar functionaliteiten in gaan stoppen, dat stoppen dan liever in een business logic-achtige context. Dus... We zijn hier heel voorzichtig mee, want misschien met die handcrafted code ga jij in jouw partial handgeschreven stukje code iets doen wat afhankelijk is van de stuff die wij genereren. Dus maar hou het liever sealed, gewoon op slot, dan weten we zeker dat het generatieproces dat is geborgd, dat is afgeschermd. Respect de handcrafted code. Ja? Yeah? Ja?
Wordt het wel automatisch in je...
Ja. Ik zal even laten zien als ik een muis heb. Ja. Als ik nou zeg, hoep.
Waar heb je aangegeven dat je dan dat deel niet meer kunt
doen? Dat kun je configureren in de templates. Daar kun je de output bestemming, zeg maar, definiëren. Waar zit nou achter de... En je ziet dus die files, die worden gewoon opnieuw aangemaakt. Dus dat is eigenlijk ja, vraag achterin. Ja? Ja. Ja, bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Het is echt extreem configureerbaar. En als het voor jou een keuze is om dat naar een aparte solution of een aparte assembly te genereren, dat zou kunnen. Ja, dat wel. Ja. De vervolgstap is voor dit project dat wij gaan kijken of dat we dus de mapping kunnen gaan genereren. Dus dat is iets waar op dit moment aan gewerkt wordt. En daar kan ik hier nu nog niets over laten zien. Zijn er verder vragen over, zeg maar, over het, is het een beetje duidelijk hoe dat het... ja? Ja?
Wil je hier nou echt veel mee? Want wat je nu je vervangt het schrijven van een hoop simpele code voor
ja?
wat minder. Een
ja?
ingewikkelde code.
Ja?
En wil je een aanpassing maken aan je model, ga je niet je code in, ga je je meldschema in.
Ja.
Win jij hier nou voor je eigen gevoel veel mee?
Ja, je wint er wel mee, want ik weet zeker dat dit over periode X door ontwikkelaar Y op exact dezelfde manier gegenereerd wordt. Aan de andere kant, je moet er ook nu niet te zwaar aan tillen. Hè? Het zijn entiteiten, dus ja, op zich zit daar weinig logic in. Dus het is geen groundbreaking winst voor het project. Ik ben er wel heilig van overtuigd dat het, zeg maar, gewoon het project de application lifecycle te goede komt. Hè? Je reproduceerbaarheid verhoog je gewoon hiermee. Hè? Dus dat is denk ik dat het altijd goed is. Dit is ook maar, zeg maar, een eerste verkenning van de inzet van T4 binnen het project. Hè? De next level is dat wij dan in die mapper daar wat mee gaan doen. En ja, dat zal ook wel weer wat toevoegen. Maar het is ook niet meer aan dat. Hè? Het is een toevoeging aan het project. Wat voor ons ook een grote win is, dat het gewoon een visueel model is, wat nu voor ons de bron is. Hè? De metadata, dat is gewoon een grafisch model wat inzichtelijk is, wat je aan de muur kan hangen.
En, die UML is niet te beperkt voor het genereren van je code.
De UML is... de vraag is, de UML is niet altijd één op één een mapping van de code?
Nee, het is niet altijd een... je kan, of wat ik dan zeg, in UML kan je dingen definiëren.
Ja?
Waar je gewoon geen code voor kan
implementeren. Je bedoelt buiten het klassediagram, bijvoorbeeld een use case of dat soort dingetjes?
Of
in een klas. Oké, nou... UML-model, zoals dat hier getekend is, door FeaturePack 2, is dat wel voor T4 ook beschikbaar als objectmodel. Dus iedere relatie en ieder element op dat diagram kun je uitvragen met T4. Hè? Of dat dan een namespace is, of een relatie, of een classname. Je kan het allemaal vanuit T4 benaderen. Ik zie eventjes niet heel goed dat daar echt een beperkende factor in zou zitten. Het is natuurlijk niet zo als jij dat je vanuit een UML use case code kunt genereren. Dat wordt wat lastiger, zeg maar. Daar is de brug gewoon, of daar is de gap te groot voor, natuurlijk. Ik heb nog een. Oh, doe ik even één vraag. Laten we een ander voorbeeldje zien. Ja, nou.
Goed.
Kun je de unit test mee genereren? Ja, unit test is code. Ja, dus ja, dat kan. Niet zo standaard met deze templates, maar ja, wat let je om bijvoorbeeld een type mock aan te sluiten met T4? De tweede vraag is, kan ik er datatables mee genereren? Of kan ik er SQL mee genereren?
SQL script is ook tekst.
Ja, ik wou het zeggen, het is ook tekst. Hè? Dus ja, je kunt dat ook uitvoeren vanuit T4. Hè? Je hebt dus gewoon dat C-sharp framework tot je beschikking door dat framework. Dus ja, het zou kunnen. Ja. Ik loop nog een kwartiertje. Ik ga jullie heel snel nog even een andere toepassing laten zien van T4. En dan kunnen we nog eventjes wat vragen doen. Uh, Het is echt de sessie bedoeld van, om jullie te prikkelen en van ga ermee aan de slag en denk groot en doe je eigen ding ermee. Het is echt, ik snap niet persoonlijk waarom dat Microsoft niet meer met T4, waarom dat ze het niet meer promoten. Waarom heb ik straks in Visual Studio de nieuwe release, waarom zit die IntelliSense er niet in? Dus, ik vind het, dat is ontzettend zonde. Wat Tangible doet is de syntax highlighting. Hè?
En dus
wat
dit is de T4 editor. Ja.
Wat je hier ziet. Hè? Anders dan krijg je wat je in de debug view daar straks zag. Gewoon zwart op wit. En ik heb ook hier dus een code completion erin zitten. Als je die plugins niet pakt, ben je helemaal op je eigen geheugen aangewezen. Een ander voorbeeldje wat ik gemaakt heb, is de demo om bijvoorbeeld een simpele connectiemanager te genereren vanuit je webconfig. Wederom echt een kinderlijk eenvoudig voorbeeldje. Ik heb hier gewoon een console application. Daar zitten natuurlijk wat settings in. Een logging database. Als ik nou... Ja, meisje. Ik zal de generatie van even doen. Hop. Zelf even een simpele template in elkaar gedraaid. Je ziet hierboven een tekstblok met de using erin, de namespace, de klasse en wat code. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld de push indent methode vanuit T4. Is dat dus om je indentation in de codefile netjes op orde te krijgen. Vervolgens gaan we for each'en over het aantal connectiestrings dat gevonden wordt. En we gaan voor iedere connectiestring een initialisatie genereren en we poppen de indentation weer en we sluiten netjes af met de laatste twee accolades. Een featureblok met daarin een kleine helpermethode om dus de app config te openen. En dat is het eigenlijk. Dus ik druk op Ctrl-S. Daar komt een code fallout. Hoppakee. Dus waarom echt een heel eenvoudig, simpel methode om met een T4 template gewoon je connectie manager te genereren. En die kun je dan vervolgens gewoon vanuit je programmacode weer oppikken. Dus al dit soort kleine dingetjes. Nu heb ik bijvoorbeeld de database connectiestrings gepakt, maar wat let het om? Bijvoorbeeld de endpoints van je back-end services op te pakken en daar alvast de proxies genereren uit de schema's om de service agents vast een scaffolding voor te genereren, dat soort dingetjes. Door nu even wat tijd erin te investeren, kan die T4 echt ontzettend veel voor je gaan winnen op de wat langere termijn. Dus nou eventjes terug naar de presentatie, dat was het tweede voorbeeldje. Oké, dat was wat ik eigenlijk te brengen had. Vragen?
Ja, net had je dat UML-schema
ja.
Entities van maken.
Ja.
Waar gaf je nou precies op waar die entities
tegenkwamen? Oké, goed, kan ik even laten zien. Dan moet ik wel eventjes weer terug naar de andere solution.
En daarop aansluiten,
ja?
Hoe koppel je dus die metadata format aan je template?
Oké, nou die vraag kan ik zo vast beantwoorden. De vraag is waar leg ik de link tussen metadata en de T4? Featurepack 2 biedt mij de mogelijkheid dus om via die architecture tools T4 templates te koppelen aan de metadata.
Dus ik had het... Nou hang jij puur aan de UML models, maar stel ja. dat ik wil een eigen custom XML formaat definieer ik
ja.
om de metadata in vast te leggen.
Ja.
Hoe koppel ik dan mijn eigen XML file
aan die T4? Je kan het gewoon uitlezen. Hè. Je hebt de .NET tot je beschikking, het .NET framework. Dus je moet gewoon die file inlezen. Je moet het echt, je moet dat zelf schrijven. Hè. Nogmaals, het is heel erg krachtig, het is heel erg open. Downside is dat je niet out of the box zegt input is test.xml en dat hij gelijk die XML voor je gaat passeren. Je moet zelf een XML reader dan daarvoor in elkaar smeren.
Je T4 templates, initieel een tekstreader waarvan je eruit gaat dat die reader wijst naar die specifieke hardcoded XML file. Jij kent het schema, dat lees je zelf uit en
ja. reading. Ja, 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 ja. ja. Even kijken, ben ik heel even de andere vraag?
Waar je op heeft, waar de output
terecht komt. Oh ja, dat was inderdaad. Waar komt die output terecht? Nou, ik heb hier mijn model project. Hier heb ik mijn klasdiagram. En dan ga ik naar de architecture. Oh, ik moet even mijn dingen openen natuurlijk. Kijk, dus hier staat een project path en daar wordt het aangekoppeld. Ja, dus dat is op zich niet zo heel eenvoudig. Achter?
In het verhaal naar de integreren in Kitchen Studio, in die zin dat je kan zeggen, en dat ze vervolgens zegt, geef mij een nieuwe SQL data context. Kun je ook zeggen, geef mij een nieuwe en dan iets wat je zelf gevonden hebt.
Ja, tuurlijk. Ja, 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 het is echt. Ja, dat kost wel tijd, maar nogmaals, het is gewoon .NET eigenlijk. Hè? Dus het is gewoon, je hebt gewoon het .NET framework tot je beschikking om te maken wat je wilt. Hè? Dus nu lees ik die web app config uit, gewoon zoals je dat in principe in .NET ook zou kunnen doen. Ja? Oké, okay, ja, dan zul je met de software development kit van Visual Studio aan de slag moeten. Nee, want je moet, die contextoptie moet je even bekendmaken binnen Visual Studio. Hè, dus ja, ja, ja. Hè, er is zoveel tooling tot je beschikking. Het is alleen niet erg bekend. Hè, het is ook als je gaat neuzen een beetje op internet. Heel veel mensen zijn met afzonderlijke stukjes bezig. En ik zou heel graag van Microsoft de rol zien van promote het meer of doe er meer mee. Ze maken zelf met de MVC frameworks maken ze ontzettend mooie dingen daarmee. Showcase dat. Hè. Laat zien hoe dat je dat doet. Ik vraag mezelf af, wat gebruiken ze Microsoft voor tooling voor IntelliSense? Of hebben ze daar mensen zitten die er gewoon uit hun hoofd zo blind intypen. Dat lijkt me onwaarschijnlijk, eerlijk gezegd. Dus ja, ik hoop echt dat Microsoft meer gaan promoten. Ik moet eerlijk zeggen, ik was heel benieuwd hoeveel mensen dat hier vandaag zouden zitten. Hoe sexy is het onderwerp codegeneratie? Het kan echt zoveel voor je doen, maar op een of andere manier ja, is het niet heel, wordt die TV-toolkit niet heel erg gepromoot. Andere vragen? Nee, dat staat op de slide. De slides die landen als het goed is op channel 9 ergens, als ik het goed heb. Dan ga ik even zoeken voor je. Dus als je gewoon op Visual Studio Feature Pack 2 zoekt, dan kan dat ook niet verkeerd gaan. Maar, ja. Hey, wat de hel. Daar zit nog meer in. Hè. Dus het is niet alleen die T4 toolkit. Nee, het is niet standaard. Hè? En ook, let op het sterretje, je moet wel een MSN-scriptie hebben. Dus het is niet helemaal zomaar out of the box gratis.
Maar het is alleen voor als je zeg maar nu wel als metadata wil gebruiken?
Nee, wil je de feedback downloaden, ja? Moet je een MSN-scriptie hebben.
Ja, dat snap ik. Maar ja? Die feature-pack is alleen nodig om... Zeg maar,
ja, dat is alleen om... Hè, dus T4, ik kan nu met mijn T4-model tegen het objectmodel dat het UML klassendiagram is aanprogrammeren.
Dus
En dat zit.
Nee.
TIL 4, dat is al vanaf Studio 2005, dus komt, krijg je dat gewoon erbij.
En dan moet je er wel even.
Nee, in de andere voorbeelden was de vraag: is dat altijd. Nee, het gaat echt alleen de link tussen de UML-klasdiagram en de T4-templates. Dat objectmodel wat daartussen zit, dat krijg je met Feature 2. Bijvoorbeeld het uitlezen van die app-config of al die Hello World-toestandjes. Dat is gewoon allemaal heel goed mogelijk.
Moet je er ook even bij zeggen dat die UML-package van Visual Studio niet beschikbaar is in de Professional Edition.
Oh, excuus, ja.
Maar alleen in de.
Ja, ik ben dan een beetje verwend, want ik kom uit de enterprise context en wij worden rijkelijk voorzien van de ultimate editie van Visual Studio. Dus dat UML model is ook alleen, volgens mij, dan kijk ik even Alex aan, beschikbaar vanuit de ultimate editie, weet je het toevallig? Ja, alleen vanuit de ultimate editie van Visual Studio. Dus wil je echt specifiek met dat UML model aan de gang, zul je over ultimate moeten beschikken. Anders dan een eigen formaat voor de XML, voor de metadata. Andere vragen?
Ja? Zeg maar dat genereren van die entiteiten doen we ook wel een beetje aan het entity framework van Microsoft.
Ja, klopt. Dat zit ook een beetje in dezelfde hoek, zeg maar. Ja, ja, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En dat is maar net wat zijn de voorkeuren die binnen jouw project spelen.
Dus ja. Wel een toepassing bijvoorbeeld voor webservices om precies daarvoor te genereren aan van de WSDL bijvoorbeeld.
Ja, nou ja, goed, met WSDL op het extra kom je een heel end. Maar wat wij hebben natuurlijk voor de proxy zet je een service agent. En daar liggen ze, daar zou ook mooie dingen kunnen liggen. Ja. Ja. Andere vragen? Nee? Dan hartelijk bedankt voor de aandacht. Ga ermee aan de slag.